Dat kun je doen door te kijken naar die lijstjes met wat zijn nou de grote uitschieters geweest het afgelopen jaar. Met misschien een wat minder grote market cap die nog niet zo erg in de spotlight staan. Dan heb je het ook vaak over aandelen die naast de wat kleinere beurswaarden ook in sectoren zitten die je misschien wat minder zou verwachten.
Ja, beste belegger, we gaan het hebben over top dividendaandelen. Ook de misschien minder bekende namen die desalniettemin je aandacht wel verdienen. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert naar Voorkennis. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zitten Loeg Schilder en Menno van Hoven. Dividendaandelen hebben een flitsende start van 2026 meegemaakt. Daarover vertelt Menno meer in de vorige aflevering. Maar wat we nu ook voor je hebben is een selectie bekende en minder bekende topaandelen die bijna allemaal op een all-time high noteren. En om uiteenlopende redenen in ieder geval jouw aandacht hebben getrokken.
Zeker,
Menno.
Zeker.
Ja. Vertel daar meer over.
Nou, in de vorige podcast benoemde ik al een aantal aandelen die het over de laatste 10 jaar heel goed hebben gedaan. En er zitten natuurlijk ook vooral hele bekende namen bij. Eli Lilly, Broadcom, de halfglijder aandelen. Maar ook bijvoorbeeld een Amphenol, een Apple. Hè? Amphenol, iets minder dan een jaar geleden in de dividendportefeuille opgenomen op een dip. En nu hoor je iedereen daar ineens over. Eigenlijk ook een beetje lam research. Vorig jaar hoorde je daar niemand over. En pas nadat die koers verdubbeld is, duikt iedereen erop, ook in Nederland. Zo lijkt het, dat is mijn gevoel altijd. En ik probeer juist altijd die aandelen eruit te vissen voordat die hele massa erop duikt. En dat kun je doen door te kijken onder meer, en zo doe ik het voor mezelf, naar die lijstjes met wat zijn nou de grote uitschieters geweest het afgelopen jaar. Met misschien een wat minder grote market cap die nog niet zo erg in de spotlight staan. En dan heb je het ook vaak over aandelen die naast de wat kleinere beurswaarden ook in sectoren zitten die je misschien wat minder zou verwachten. En qua koersen niet heel spectaculair. Dat zijn geen aandelen die elk jaar verdubbelen. Sommige wel. En daar kom ik zo nog op. Maar dat zijn ook gewoon aandelen die gewoon elk jaar 10, 15, 20% stijgen. En dan kun je het op langere termijn kun je het ook fantastisch doen natuurlijk. Hè? En dan... Dat zijn aandelen die ook mijn aandacht hebben. Voor deze podcast heb ik een selectie gemaakt. Ik weet niet of we aan alle aandelen toekomen, maar we gaan in ieder geval een flink aantal bespreken. En dat zijn aandelen die, eentje zit er nu nog in de dividendportefeuille. Een flink aantal zit ook bij mijn redactietips voor 2026, die we al een paar weken geleden hebben gepubliceerd. En ik kan zeggen, die doen het eigenlijk fantastisch. Dus abonnees die dat hebben opgevolgd, die hebben al mooie winsten kunnen behalen. Dus nog een reden om abonnee te worden van de Beleggersbelangen. En niet alleen naar de podcast te luisteren natuurlijk. En het zijn ook aandelen die in het dividendportefeuille hebben gezeten. En die dus wel heel goed doen. Maar waar ik natuurlijk wel een verhaal bij heb waarom ze niet meer in de dividendportefeuille zitten. Terwijl ze nu wel op een all-time high staan. Dus,
wil je daarover meer vertellen? Of niet? Dat is ook voor abonnees? Waarom ze niet meer in de portefeuille zitten?
Oh nee. Dat is eigenlijk heel logisch. Dat heeft altijd te maken voor de dividendportefeuille met de ontwikkeling van het dividend. En nu specifiek gaat het over het aandeel Teradyne. Maar daar kom ik zo op. Mm-hmm. Een hele grote speler op het gebied van de testapparatuur voor halfgeleiders. Ze hebben bijna een monopolie met nog een mooi Japans bedrijf. En die staan op een all-time high. Maar qua dividend... dividendgroei gemiddeld de laatste jaren komt elk jaar iets van 5% bij. Dit is wel een aandeel wat enorm veel eigen aandelen inkoopt. En die doen het heel goed, maar daar kom ik zo nog verder op. De eerste waar ik naar wilde kijken eigenlijk is Wabtec. Is een van mijn redactietips ook voor dit jaar. En staat ook heel hoog, zeker naarmate ik er dieper in ben gedoken op mijn kooplijstje voor de dividendportefeuille. Staan op een all-time high, dus in die zin wel weer jammer. Maar goed, aandelen op een all-time high kunnen altijd nog hoger. Hè? Kijk maar naar een Loan Research of een Broadcom.
ASML,
inderdaad. Hele goede loegen. Maar wat doet Wabtec? Wabtec staat voor Westinghouse Airbrake Technologies Corporation. En ze zijn een hele grote speler op het gebied van allerlei apparatuur, locomotieven, onderdelen, remsystemen voor de spoorwegsector met name. En het mooie van dit aandeel is dat een heel groot deel van de omzet komt uit service-onderhoudscontracten met treinen, operators, railroad maatschappijen hebben een hele sterke klantbinding. Ja, en ze profiteren eigenlijk mee met de hele lange levenscycli in die spoorwegsector. Een beetje locomotief. Het trein gaat 30 tot 40 jaar mee. Ja, en over die hele lifespan heb je gewoon servicing nodig, vervangingsonderdelen. En meer dan de helft van de omzet van Wabtec komt uit die service recurring revenues. Dus dat is hartstikke, hartstikke mooi. En dat wil je ook zien als belegger. En ja, dit is gewoon een bedrijf wat elk jaar omzet 5, 6, 7% blijft groeien. Zijn nu 40 miljard beurswaarde. Hebben het de laatste jaren heel goed gedaan op de beurs. Maar toch, op basis van de taxaties voor dit jaar, noteren ze tegen een KW van 22. Wat ik heel acceptabel vind voor zo'n voorspelbare bedrijf. Zeker als je naar die groeicijfers kijkt. En nou ja, verder, ze zijn internationaal actief. Ruim een deel van de omzet wordt gerealiseerd buiten de Verenigde Staten. Ze maken onder meer van die hele grote elektrische locomotieven. Dat zie je ook wel eens bij CNBC voorbij komen als dit aandeel toevallig een keer wordt uitgelicht. Zo kwam ik er ook op voor mijn redactietips. En daarbij gezegd, alle aandelen die ik nu bespreek heb ik zelf al positie in. Gelukkig al langere tijd. Dus dat terzijde als disclaimer. Maar dit is een bedrijf wat gewoon hele mooie winstmarges maakt. Meer dan 20%. Voorspelbare, hoog enkelcijferige groei elk jaar. En ik kijk natuurlijk vooral naar dividend. Mm-hmm. Logisch. En ja, ook daar de laatste 4 jaar een versnelling. Gemiddeld 20% dividendverhoging per jaar. Ja, dat zijn natuurlijk de aandelen waar ik heel blij van word. Wel een laag dividendrendement. Maar ja, dat zie je eigenlijk bij al die aandelen die het dividend zeer snel verhogen en die op een all-time high staan. Ja, dan heb je vaak een dividendrendement van minder dan 1%. Zelfs van minder dan 0,5%. Wabtec zit nu op 0,4% ongeveer. Maar daar moet je eigenlijk niet naar kijken. Je krijgt elk jaar fors meer dividend, maar daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om totaal plaatje. En het leuke van dit aandeel is juist dat ze dividend elk jaar wel fors verhogen. Maar dat ze nog meer nadruk leggen op inkoop van eigen aandelen. En dat vind ik in dit geval nog veel belangrijker. Want dat geeft ook aan. Het bedrijf genereert enorm veel cash. Kan daar heel veel dingen mee doen. Maar kiezen voor buybacks. Nou ja, goed, als jij buybacks doet tot een all-time high, is dat helemaal prima. En die buyback knop, die kun je natuurlijk altijd terugdraaien. Van als het even wat minder gaat, of je beurskoers daalt, of je staat juist heel hoog, dan kun je minder aan buyback spenderen. Want die cash die blijft toch wel binnenkomen. En dan kun je dat gewoon weer extra in dividend stoppen. Dus voor deze verwacht ik ook voor de komende jaren nog een hele forse dubbelcijferige dividendgroei. Kunnen ze ook makkelijk betalen. En tot slot de analisten consensus voor Wabtec. Die zijn ook eigenlijk alleen maar buy en een paar hold adviezen. En dat zie je bij al dit soort aandelen terug. Maar het is vooral een interessant aandeel, omdat we hadden eerst Union Pacific en CSX in de dividendportefeuille. Union Pacific is uitgegaan omdat ze dividend een paar jaar niet hebben verhoogd. En omdat ze een grote overname hebben gedaan ook uit mijn hoofd vorig jaar. Ik denk dat die nog steeds loopt. En daarmee verdwenen een stukje in die railroad sector, wat ik eigenlijk wel een hele mooie sector vind om in te beleggen. Dus in die zin is het wel een hele mooie kandidaat om er in te schuiven. Maar er moet natuurlijk voor de dividendportefeuille, en dat is, zul jij onderkennen, Loeger, er moet ook altijd wel ergens iets uit of een stuk winst genomen worden. Ja, en dat is gewoon lastig, want je kunt niet onbeperkt posities blijven stapelen. We zitten nu met 47 aandelen in de dividendportefeuille. Ja, liefst zou ik 100 in doen, maar dan wordt het gewoon onmogelijk om het goed allemaal te volgen. Precies. Ja. Dus het is keuzes maken, maar zodra ergens ruimte staat, dan wel gedwongen. Vanwege een dividendactie of een positie die te zwaar doorstijgt, zoals een Broadcom, ja, dan is deze wel een van de meest vooraanstaande kandidaten om er alsnog in te zetten.
Ja, precies. Dus momenteel staat hij nummer 1 op de reserve.
Nou, ik wil niet zeggen nummer 1, maar hij staat wel hoog op het lijstje. Okay. Want ja, er komt nog meer bij kijken. Dus, ja, ook dat weet Loeger natuurlijk als geen ander. Wij zitten ook met bepaalde sectoren waar we maximale weging in mogen hebben. En deze valt dan onder industrials. En ik kom altijd bij Stefan ook aan van, nee, ik heb weer mooie. En het is bijna altijd industrials. En we mogen niet qua procentueel, volgens mij is het op 40 gelimiteerd. Ja. Mogen niet daarboven komen. voor het beleggingsfonds dan. En ja, het is natuurlijk ook niet heel lekker, al zit je voor meer dan 40% in één bepaalde sector. Privé zit ik dan misschien wel hoor, omdat ik daar echt de allermooiste aandelen vind. Maar dat zijn ook dingen die meespelen op de achtergrond. Dus we moeten wel zorgen dat die industrial sector niet te groot wordt. Dus dan moet er ook weer iets van industrials uit. Ja, en dat is heel lastig, omdat al die andere industrials in de dividendportefeuille ook gewoon heel mooi zijn. Dus een beetje luxe probleem. Als het enigszins mogelijk is, dan wil ik hem wel een keer proberen in te schuiven. Dus wie weet, later dit jaar nog.
Mm-hmm, binnenkort. Andere aandelen waar je enthousiast van wordt?
Ja, nee, zeker. Nou, deze die wilde ik vooral eventjes uitlichten, omdat je er bijna niemand over hoort. Dat is Teradyne, waar we het net al eventjes over hadden. Heeft een tijd lang in de dividendportefeuille gezeten. Uiteindelijk volgens mij met een kleine winst verkocht. Dat was een beetje teleurstellend. En dat was altijd een heel cyclisch aandeel, omdat ze heel erg afhankelijk waren van die investeringen in de halfgeleidersector. Maar de laatste jaren is dat aandeel enorm hard hersteld. Staan nu op een all-time high. Iets van $230 heb ik ook opgeschreven. Dus dat klopt ook. Wat doen zij? Zij maken geautomatiseerde testapparatuur. Ze doen eigenlijk twee dingen. Testapparatuur voor de halfgeleidersector. En dan zijn ze met het Japanse Avantest gewoon eigenlijk de enige twee spelers met 95% marktaandeel. Duopoly noem je dat. Ja. Volgens mij. Trouwens, dat Japanse aandeel doet het nog veel beter. En is ook een heel mooi dividendaandeel. Maar is ook een stuk duurder nog. Ze profiteren enorm van de toenemende complexiteit van chips. Waarvoor meer tests weer moeten uitgevoerd worden. En ja, zij leveren dat. En ze profiteren dus vooral de laatste jaren enorm mee van die investeringen. Die eigenlijk die hele sector, ook de LAM, de KLA, ASML, alles omhoog trekt. En daar profiteren zij ook van mee. En daarnaast doen ze nog wat. En dat was altijd iets van de helft van de omzet. Wat nu is exact, zou ik niet weten. Ik denk dat het halfgeleide deel steeds groter is geworden. Dat moet haast wel. En dat is in industriële automatiseringen en robots voor in fabrieken. Dus ja, eigenlijk, en daardoor hadden ze altijd mijn aandacht. Hele mooie businesses, heel mooi aandeel. Alleen die koers deed gewoon niks en ze bleven achter qua dividend. Dus daarom zijn ze uiteindelijk uit de dividendportefeuille verwijderd. Maar nu gewoon op een all-time high. Dus leuk om nog eens een keer op terug te blikken. En het is wel een bedrijf met een beurswaarde nu van 36 miljard. Ik denk dat dat wel steeds meer ook in de spotlights gaat komen bij de andere andere beleggende
collega's.
Precies dat. Misschien dat volgende week ineens iemand over begint. Maar dit is ook gewoon een duur aandeel met een KW van 44. Maar dat zit een beetje gewoon in lijn met al die chippers die gewoon maar continu verder blijven groeien. En ook hier, voor 2026, 2027 wordt een enorm versnelling van de omzet voorzien. En dat zie je dus gewoon nu al. Die koers is daar al op vooruit gelopen. En ook deze, dit is ook een die vandaag ongetwijfeld naar. We nemen dit natuurlijk op de dag dat TSMC met die CapEx-verhoging en hele sterke cijfers kwam. Dus ook dit aandeel gaat daar op zeker een grote sprong weer op maken vandaag. Dat kan haast niet anders. En het leuke is wel aan dit aandeel, en dat was altijd een van de redenen dat ik er positief over was. Dus qua dividend, ze verhogen het precies om het andere jaar, net als Oracle. Dus ik zie liefst dat ze het gewoon elk jaar verhogen. En zij kiezen ervoor om het ene jaar niet te verhogen, dan weer wel, niet wel. Oracle doet precies hetzelfde. Maar wat zij wel heel mooi doen, is enorm eigen aandelen inkopen. Echt massief de laatste jaren. En als je dat terugbrengt voor het niet verhogen van dividend, dan is het natuurlijk helemaal prima. En zeker al bedenk je dat die koers van dit aandeel jarenlang heel slecht heeft gepresteerd. Ja, dan hebben ze het gewoon fantastisch gedaan door enorme blokken eigen aandelen in te kopen. En dat kan helemaal ook, omdat ze gewoon ook nog eens schuldenvrij zijn. Dus ja, dan heb je sowieso mijn aandacht. Ik heb je privé altijd positie ingehouden. Daar ben ik nu natuurlijk heel blij mee. Voor de dividendportefeuille hebben we natuurlijk andere aandelen teruggekocht, als een KLA en LAM. En die hebben het nog veel beter gedaan dan Teradyne. Dus
ik wilde net vragen, heb je nu spijt dat Teradyne eruit is?
Nee, zeker niet, zeker niet. En ook dit is weer in dat verhaal van, je moet keuzes maken. Uh-huh. En we zitten al heel zwaar in die halfgeleide hoek. En eigenlijk hebben we alle, ik wil niet arrogant doen, maar we hebben eigenlijk gewoon de allermooiste die hebben er al in zitten de laatste jaren. En Teradyne is gewoon eentje die daar net achter valt. Dus helemaal prima.
Maar nog voor beleggers nog interessant genoeg.
Ja, ik heb het ook opgeschreven. En eerder benoemde het ook al. Als je ze hebt, lekker vasthouden. Mm-hmm. Dat doe ik zelf ook. Maar ja, of je ze nu nog moet kopen. En zeker nadat die verwachte koerssprong ook weer naar dat TSMC-verhaal. Ja. Dan zeg ik altijd buy the dips. Dus hou ze in de gaten. Komt een kind terugval in die hele sector. Ja, dan moet je er serieus naar gaan kijken. Want het blijft een cyclisch aandeel. Als er weer eens een paar jaar minder wordt geïnvesteerd in nieuwe fabrieken en expansie. En dat gaat ongetwijfeld komen. Als heel die AI-explosieve groei is gekomen. Dan gaat het weer een keer minder worden. Ja, dan gaan dit soort koersen ook gewoon zeker met deze waarderingen teruglopen. Ja, dan moet je ze in de gaten houden. En dan kun je ze misschien nog eens een keer oppakken. Dus dat zou ik adviseren. Ik zou niet keihard kopen nu zeggen. Vooral vanwege die waardering. Maar ja. Dat dus.
Zijn er aandelen in jouw lijst wat ook ondanks een all-time high waarvan je zegt wel kopen?
Nou, zeker wel. Zeker wel. En ik kijk natuurlijk vooral altijd naar de zeer lange termijn. En ook weer eentje in die semiconductorhoek. En dat is, daar hoor je eigenlijk ook minder mensen over. Dat is Applied Materials. Vind ik ook een heel mooi aandeel. Zit ik zelf privé ook al best wel een tijd in. En zeker geen kleine jongen, hè, met 240 miljard market cap. Het werd altijd een beetje geschakeld aan ASML, vergeleken met ASML. Alhoewel dat niet helemaal terecht is. Ze zitten meer in de hoek van een Lam en een KLA. En ze zijn eigenlijk heel breed gespreid actief als producent voor apparatuur, voor halfgeleiders. En ook met een veel bredere productportfolio. En dan heb je allerlei technische vakgebieden, depositie, etsen. Lam Research is heel sterk in etsen, het bewerken van die siliciumschijven. Ze hebben met heel veel bedrijven een raakvlak. Er zijn nergens echt een dominante speler in. Maar het is wel gewoon een heel mooi bedrijf, wat de laatste jaren ook gewoon heel goed presteert op de beurs. En waar ik vooral naar kijk bij zo'n Applied Materials is ook natuurlijk weer dat dividend. En dat ging de laatste 3 jaar met 21% gemiddeld omhoog. En dat is gewoon nog beter dan een KLA en een Lam. En daarnaast schuldenvrij. Dit is gewoon ook een aandeel, denk ik. En als je dan bedenkt, buybacks, ook weer gigantisch. Veel meer nog dan een Lam en een KLA. De laatste 10 jaar bijna een derde van het aantal uitstaande aandelen retired, wat gewoon gigantisch is. En ook deze is hard opgelopen. Noteer nu tegen een KW van 30. Maar ja, ik denk dat in dit aandeel zit zeker ook nog wel wat muziek. Vooral ook als die investeringsgolf in alles wat met AI en halfgeleiders te maken heeft de komende jaren voortzet. En dat gaat ook gebeuren. Dus deze kan zeker ook nog wat hoger. Maar ja, het zijn allemaal aandelen die al een enorme run hebben gehad, hè. En dat is natuurlijk ook, alle aandelen die we hier nu bespreken staan allemaal op een all-time high of daar vlakbij. Ja, dan weet je al dat je natuurlijk, ik wil niet zeggen te laat bent, maar je bent wel laat om er nog in te gaan. Dus dat vind ik altijd heel lastig. Op basis van waardering, die kun je natuurlijk afzetten tegen groeicijfers, verwachte groeicijfers. Ja, dan kun je er best wel een bepaald hoge koersdoel opplakken. Maar het hangt van veel dingen af. Alleen, al zit je er voor de echt heel lange termijn in, kun je al deze aandelen die vandaag bespreken natuurlijk nog kopen. En dat is een beetje de essentie van de dividendportefeuille. Je koopt iets voor de heel lange termijn. En niet om 6 maanden of 12 maanden nog eens een keer nog meer winst te maken. Want dat blijft gewoon van te veel onvoorspelbare factoren afhankelijk. Dus ik ga nergens een keiharde koop opzetten. Dat
jammer.
Sowieso niet. Ja.
Jammer.
Maar voor de lange termijn zijn het hele mooie aandelen. En blijven het hele mooie aandelen.
Oké, super. Dankjewel, Menno. Of had je nog meer?
Nou, ik heb er nog wel een paar. Oh. Misschien, ik kan er nog eentje.
Je mag er nog eentje van me doen.
Ja, ga ik doen.
Ik heb er ook nog wel eentje.
Oh, nog even twee.
Top. Ik heb er nog eentje die ook in de dividendportefeuille zit. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Omdat toen ik ze kocht, een paar jaar geleden, de koers die lag heel de tijd onder druk. En dan krijg je van die e-mails en op forum posts van waarom zit hij erin? Gaat slecht. En ja, dat is altijd, dat heb jij ook ongetwijfeld, Loegen. De aandelen die slecht gaan, daar komen de meeste vragen over. Terwijl de top aandelen die veel belangrijker zijn voor het totaalrendement van je portefeuille, daar komen de vragen bijna niet over. Ja, alleen nu dus bijvoorbeeld een Lam, wat dan zo hard is opgelopen, er komen de vragen over binnen en terecht. Maar eentje die eigenlijk heel lang op zijn gat lag, is Valmont Industries, ticker VMI. En ook die staat nu op een all-time high. En wat ik zei, een hele moeilijke start voor de dividendportefeuille. Ze zijn actief op het gebied van infrastructuur en irrigatiesysteem. En met name de irrigatieapparatuur, dat gaat al jarenlang heel slecht. Ook nu nog gaat het slecht. En de verwachtingen zijn ook niet heel goed voor de komende jaren. En dat past weer helemaal in het plaatje van wat je ook bij een dier en een agco ziet. Boeren, die moeten natuurlijk die spullen kopen om hun land te irrigeren. En ja, als dat gewoon wat minder gaat, dan zie je dat ook terug in die cijfers. En dat zie je dus ook heel erg duidelijk bij Vermont. Maar het grootste deel van de omzet komt tegenwoordig uit allerlei infrastructuurproducten. En ze zijn met name heel groot in het aanleggen van, of althans het leveren van allerlei spullen voor elektriciteitsnetwerken. En juist daardoor doet die koers het nu zo goed. Omdat ze profiteren van die groei van het hele AI-gebeuren, datacenters. Waar weer veel meer investeren in elektriciteitsnetten ook nodig zijn. En zij maken onder meer die grote dingen met die kabels die je overal ook in Nederland...
Hoogspanningsmast.
Precies, inderdaad, Loegen, dankjewel. En daarnaast doen ze ook dingen als lantaarnpalen en allerlei dingetjes die je langs de weg en bij infrastructuur ziet. En dat loopt heel goed, ook op het gebied van hernieuwbare energie. Zijn ze groot. Netwerkversterking, wat ik al zei. En dat zie je nu dus eindelijk terug. Wordt eindelijk uitbetaald in een beurskoers die gewoon van een paar jaar geleden, of sterker nog een jaar geleden, stonden ze op $188. Nu staan ze op $430. Dat komt dan ook op de radar bij meer beleggers. Ik kijk natuurlijk vooral ook weer naar het dividend. En het leuke is dat ze juist vorig jaar het dividend met het hoogste percentage verhoogden van de laatste 5 jaar, kwam 13,3% bij. En ook dit, het is echt een buyback verhaal vandaag, is juist vooral weer zo'n aandeleninkoop. Ik noem het buyback monsters. Dat is fantastisch natuurlijk als die beurskoers jarenlang zo laag is geweest. Dat hebben ze heel goed gedaan. En het zou mij niet verbazen als ze nu die knop de komende jaren omzetten van aandeleninkoop naar sterkere dividendgroei. En dat mag ook wel. Want dividendrendement is maar 0,6%. Dus er kan nog heel veel bij. En kijk je gewoon naar die cashflows en de vooruitzichten. Ja, dat dividend dat gaat gewoon heel hard doorgroeien de komende jaren. En het leuke is dat ze gewoon al decennia gewoon een stabiel tot hoge dividend uitkeren. Dus fantastisch. Past prima aan de dividendportefeuille. Staan nu op een all-time high met een beurswaarde van 8,4 miljard. En een KW van nog geen 20 bij de slotkoers van gisteren. Dus niet eens extreem gewaardeerd. En vraag je me nu van, is er eentje die van al die aandelen die we noemden, die misschien koopwaardig is?
Heel voorzichtig.
Omdat die ook op een all-time high staat en omdat die beurskoers heel hard is gestegen de laatste jaren. Hè. Maar de vooruitzichten zijn gewoon goed. En stel nou dat het irrigatiestuk ook gaat verbeteren. Ja, wat ik ook zeker niet uitsluit de komende jaren. Want die agrarische sector is gewoon heel cyclisch. Hè. Je hebt gewoon 2, 3 slechte jaren en daarna gaat het weer beter. Hè? Dat zie je ook altijd bij een dier terug. Als dat ook gaat lopen, dan gaat dat nog een extra impuls geven aan die koers. Dus heel leuk aandeel wat gelukkig in de dividendportefeuille zit ook. En waar je eigenlijk nooit wat over hoort.
Top. Loegen, wat heb jij nog voor ons?
Ik had in de vorige aflevering hadden we het natuurlijk al even over Impulse en Teamviewer, de redactietips. Maar ik had er nog 3. Maar laat ik met de eerste beginnen.
Brand los.
En wat mij betreft, of daar staat voor mij wel een koopadvies op. Dat is Halozyme. En Halozyme, die zit in de farmaciehoek. Die heeft een enzym waarmee het mogelijk wordt om geneesmiddelen die normaal met een infuus werden toegediend, met een injectie toe te dienen. Dus dat is kostentechnisch efficiënter en ook prettiger voor de patiënt om het gewoon via injectie te krijgen. Halozyme heeft behoorlijke tijd onder druk gestaan, omdat het patent op dat enzym afloopt in 2028. En de vraag was, hebben ze dan wel nieuwe medicijnen die eventuele omzetdaling kunnen opvangen? En ze hebben een overname gedaan vorig jaar, waarbij ze dan verwachten dat product... Dat is dan net weer de stap verder. Die omzetval kan opvangen in 2030. Nou, ze kwamen ook vorige week met een samenwerking met Takeda, een Japans bedrijf, om ook een medicijn via hun enzym te gaan toedienen. Dus de groeit behoorlijk. Is laag gewaardeerd vanwege dat risico van, van het aflopen van het patent. Maar dat risico wordt al minder. Omdat ze dus gewoon de goede stappen zetten om dat op te vangen. Dus wat mij betreft een interessant aandeel. En dan nog eentje in vooruit. De hoek Industrials. Dat is BorgWarner. BorgWarner heeft die is met name goed in de elektronische componenten van EV's. Elektronische auto's. En die markt groeit ook hard. Dus heel lang zag het er naar uit dat die EV's toch niet gingen vliegen. Maar ja, het gebeurt inmiddels wel. Iedereen die ziet hoe de verkopen van diesel en benzineauto's zijn teruggelopen vorig jaar. Ja, dan zie je wel dat hybride en EV's aan marktaandeel winnen. En daar profiteert BorgWarner van. Maar omdat dat aandeel, omdat het zo'n tijd duurde voordat die EV-verkopen toenamen, stond BorgWarner een tijd op een koerswinstverhouding van 7. En inmiddels is dat dan wel opgelopen, ik denk naar 10. Maar ja, nog steeds heel goedkoop. En in een groeiende markt, waar ze een belangrijke speler zijn, groot marktaandeel, hoog innovatief gehalte. Dus dat was er ook eentje in de trend. Nog niet te duur. Groeiende markt en in een positieve trend. Dus ik had in die redactie tips.
Volgens mij ook all-time high, toch?
Ja, die staat ook all-time high inderdaad. Maar dan nog staat die nog maar op 10 keer de KW. Ja, dus dat is interessant. Ik had er 3 die in een positieve trend zaten die ik kon doorzetten. En 2 die een soort herstelkandidaten waren. Nou, deze 2, Halozyme en BWA, dat is de ticker van BorgWarner. Dat zijn de positieve trend aandelen. Die zijn nog een stukje goedkoper dan de all-time highs die Menno aangaf.
Super jongens, dankjewel.
Voor kennis.
Een vraag die binnen is gekomen via het forum van Beleggersbelangen door een van onze abonnees. Is het aan Menno gericht? Is het aandeel Lam Research nog steeds koopwaardig na de recente splitsing?
Ja, de koers stijgen bedoel je, denk ik.
Ik heb hem exact gekopieerd van het forum.
Nee, heel goed. Ja, het moet zijn koersstijging, denk ik dan, want het aandeel heeft heel goed gedaan. Het grappige is, ik had deze vraag gisteren heel netjes zitten voorbereiden en toen was nog niet het hele TSMC-bericht binnengekomen. Dus ja, dat gaat zeker impact hebben op die hele sector, zeker ook op Lam. Maar mijn verhaal was eigenlijk van, al zit je erin, lekker blijven zitten. Dat doe ik met de dividendportefeuille ook, hè. Let your profits run. Ik was wel voorzichtiger op de korte termijn. Nou, gisteren, dan hebben we het over woensdagavond, daalde die koers gewoon eigenlijk met de hele markt. Maar ja, vandaag komt daar gewoon een hele smak waarschijnlijk weer bij. Want ook Lam blijft gewoon afhankelijk van investeringen van een TSMC in nieuwe fabrieken, nieuwe productiecapaciteit. En zij profiteren daar gewoon exponentieel van. Eerder waren voorspellingen dat de hele markt voor producenten van apparatuur voor het maken van die chips, dat zo'n 9% zou groeien dit jaar, volgend jaar ook nog 6%. Nou, het zou mij niet benieuwen als die percentages nog veel hoger komen te liggen. Juist naar dat TSMC-verhaal van vandaag. Maar goed, voor die situatie was het zo dat Lam eigenlijk hele fraaie groeicijfers liet zien. Vorig jaar groeide de omzet met 23%. Dan hebben we het over boekjaar 2025, dat eindigde op juni. En voor dit jaar lag de inschatting van analisten op bijna 16% groei naar een nieuw record van 21,3 miljard. Ook voor het jaar daarna 15% groei. Nou, reken maar op dat die 15% groei voor dit jaar, volgend jaar, nog zeker een paar procent hoger gaat uitvallen. En het mooie van dit aandeel blijft wel schuldvrije balans. Geschatte KW van 40 voor die TSMC, dat TSMC-verhaal was natuurlijk niet goedkoop. Maar het is wel een bedrijf dat heel snel die winst gaat laten groeien de komende jaren. Dividendrendement 0,5% is niet hoog, maar gaat wel elk jaar met dubbele cijfers omhoog. Ze doen ook elk jaar 2-3% buybacks. Voor mij tikt die alle boxes. Alleen de koers is gewoon heel hard opgelopen. En ja, dan moet je wel even wat voorzichtiger worden. En de vraag is gewoon echt, hoe zit je in de wedstrijd? Is dit een aandeel wat je à la dividendportefeuille nu hebt en nog 10 jaar liefst wil vasthouden of langer? Of denk jij van, dat is een mooi aandeel. Kan ik het kopen om nog even snel extra winst te maken? Ja, dan zou ik oppassen. Dan ga ik niet zeggen, je moet het nu kopen. Maar voor de lange termijn zeker vasthouden. En ja, komt er nog eens een keer een terugvalletje gewoon bijpakken. Ze zitten in de dividendportefeuille met een reden. En dat is gewoon omdat dit echt een compounder is op lange termijn. En dat gaan ze ook gewoon blijven doen. Maar ja, je hebt natuurlijk hele goede jaren waar ze nu in zitten. En dan spuit die koers omhoog. En je hebt natuurlijk ook mindere jaren die weer gaan komen. En die zijn waarschijnlijk nog een eindje vooruit. En de koers die zal heus nog wel een stuk hoger kunnen. Maar ja, op welke termijn? En het hangt van zoveel factoren af. Dus daar ga ik niks over zeggen. Maar ja, is het een groot deel van je portefeuille? Is mijn advies wel. Dan zit je alleen in deze. Kijk ook gewoon naar andere aandelen. Als een Applied Materials. De Nederlandse chippers kennen we natuurlijk ook. Maar ook een Teradyne, een Monolithic Power, een KLA. Zorg wel dat je een goede spreiding hebt binnen die sector. En dat het totaalgewicht van die halfgeleide sector, ja, wel een beetje binnen de perken blijft. Ja, en dan is er verder niks aan de hand. Dus gewoon goed blijven spreiden, breed gespreid in die sector. Ja, en dan is dit wel gewoon een heel mooi aandeel. Mits je het een paar jaar, liefst 10, 20 jaar wilt vasthouden. Ja, en dan durf ik wel te zeggen dat het nog veel hoger gaat. Maar op korte termijn, ja, het is al zo hard gestegen. Lastig. Dus daar ga ik geen uitspraken over doen verder.
Heel netjes. Ja. Ik denk dat we een teller in beeld kunnen aanzetten hoe vaak het woord Lam Research is gevallen. Deze aflevering. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Karel Merks en wederom Menno van Hoven. Heb je al... dat weet hij nog niet. Bij deze Menno. Ja. Heb je al vragen? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren en het kijken. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.